alles ga opnemen. Niks mis mee. Gebeurt er iets? Ja, hier gebeurt wat. Achtergrondfilters vervangen. Deelnemen. Oh. Aanmelden. Dit is niet goed. Teams. Even kijken, Foundation for Auditing Research. Checken. Authenticator app 6-4. De ju. Ja, daar is hij. Hoor je mij?
Hey, dag Luc. Goedemorgen. Ja. Ziek hoor jou.
Ja, sorry dat ik zo laat ben. Ik heb een nieuwe Microsoft-versie geïnstalleerd op mijn computer. En ik heb, geloof ik, 4 verschillende Microsoft-accounts. Dus nou haalde die met Teams van de VAR door elkaar met mijn eigen... Maar goed, het is gelukt.
Ja, geen probleem.
Ik heb dat Teams, daar vind ik echt helemaal niks. Ik weet niet of jij daarmee moet werken.
Ja, ja, ik had ook net, wij gebruiken dat ook hier standaard, maar ik had ook net, ik was ook nog maar net ingelogd, want bij mij duurde het ook voor de een of andere reden heel lang om het opgestart te krijgen.
Oké.
Ja.
Kijken of ik het wel kan opnemen, Chris. Dat zou natuurlijk fijn zijn. Het lijkt er wel op. En, heb je vakantie?
Nee, bij ons was het vorige week vakantie, een weekje vroeger dan bij jullie. Maar ook dan, ja, bij ons vorige week, het was wel vakantie, maar de colleges bij ons starten vorige week ook net. Dus universiteit en de rest van het land niet helemaal gealigneerd daar. Dus vorige week terug beginnen lesgeven.
Dat was natuurlijk ook carnaval, nee. Dat doet België ook aan, neem ik aan.
Ja, wat wel heel... Ik weet niet hoe dat in Nederland heb ik... Maar hier is dat wel heel lokaal. Er zijn zo'n aantal plekken in België waar dat heel sterk gevierd wordt. Maar eigenlijk in het Antwerpse helemaal niet eigenlijk. Okay. Enkel bij de kinderen op school wel, maar later eigenlijk niet echt iets waar veel aandacht aan besteed wordt. Maar ik weet, er zijn plekken in België waar dat een heel, heel hard ding is, maar in andere delen helemaal niet. Dus een vreemde...
Nee. Ja, in Nederland is Limburg en Brabant, hè. Noord-Brabant en Limburg, dat is een big thing. En ik woon zelf in Houten bij Utrecht. Hier zijn ook al een paar... ja, als je van die katholieke enclaves hebt in de Randstad, die... Ook op andere plekken in Nederland, die willen zich dan toch graag onderscheiden van de van het protestantse deel van Nederland.
Ja.
Dus daar is het vaak ook nog wel. Wat Chip Bosman bijvoorbeeld woont, dat is, hij zit eigenlijk midden in de Bible Belt, maar die, daar wordt ontzettend carnaval gevierd.
Nee.
Lijkt ook een soort verzetsdaad. Kun je een heel klein beetje jouw camera omlaag richten nog, Chris?
Ja,
dat is beter.
Dat is goed.
Ja, we zijn eigenlijk aan het proberen om de dingen steeds korter te maken. Want iedereen wil tegenwoordig alles kort en snappy. En, want anders haakt men af. Ja, ik vind dat zelf vind het jammer. Maar ik vrees dat we daar een beetje aan moeten geloven. Maar goed, voor de praktijkmensen is het denk ik ook goed als ze binnen 5-10 minuten weten wat er in zo'n artikel staat. En of het de moeite loont voor hen om het helemaal te lezen. Dus ik had een paar korte vragen opgeschreven. Dat ga ik daarna dan monteren. Wat misschien nog wel aardig is, maar dat kunnen we daarna ook even bespreken, is van welke tabel bijvoorbeeld het duidelijk zou zijn als ze nog wat verder willen kijken om een beeld te krijgen van die paper, er zit zo ontzettend veel in. Dus dat is natuurlijk... mensen moeten eigenlijk heel veel tijd voor uittrekken. Dus dat is natuurlijk het beste als ze dat wel doen. Maar als ze dat niet zouden doen, waar zouden ze dan even moeten kijken? Maar dat kunnen we ook schriftelijk eventueel erbij zetten.
Ja, in principe,
dus ja, nou goed. Heb jij nog vragen verder? Ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag wie je bent. Who are you? Mm-hmm. En we doen het in het Engels.
Ja, we doen het in het Engels. Hè? Ja.
En mijn stem, ik ga daarna stukjes ertussen zetten. Dus... In principe is het gewoon jouw verhaal. Ik zal nu wel die vragen stellen. Misschien kunnen we een beetje een pauze houden tussen mijn vraag en jouw antwoord.
Ja, ik vermoed, jij monteert dat wel heel sterk waarschijnlijk.
Ja, Teams is wat dat betreft wel een heel vervelende opnamemedium. Want ik kan hier jou bijvoorbeeld full screen zetten en dat ik zelf niet in beeld ben of heel klein. En als je het opneemt, die opname ziet er totaal anders uit. Dan zie je mij voor de helft en zie je jou voor de helft. Dus dan moet ik jou er, je moet altijd de andere persoon eruit gaan knippen. Dat is niet op te lossen, dat heb ik uitgezocht. Misschien dat via Zoom wel zou kunnen, maar daar heb je tegenwoordig geloof ik maar 20 minuten.
Nee.
En dan klapt die dicht. Dus, het heeft allemaal voor- en nadelen. Dus, maar gefeliciteerd uiteraard met de acceptatie van de paper.
Dankjewel.
Ja. Nou ja, het is
lange weg geweest.
Ik vind het behoorlijk knap om zo'n... Ja, het is toch wel een complexe paper eigenlijk.
Ja, het is ook wel sterk geëvolueerd van hoe hij in het begin was tot wat het uiteindelijk geworden is. Dus ik vermoed dat hij hopelijk ergens de komende weken wel finaal geaccepteerd zal zijn. Dus,
Dat is toch niet gebeurd?
Ja, het was conditional accept, dus moesten nog een paar kleine dingetjes. Maar goed, in die fase loopt het nooit meer mis natuurlijk.
Ik heb ooit die car paper van mij, die van ons, die... dat ging, hoe heet die gast, ineens moeilijk doen op het eind. Ontzettende pain in the ass is dat die man. Hoe heet die nou? Die zat eerst ook, die zat bij Car als chief editor. Hoe heet die nou? Vergeet zijn naam steeds.
Wie was dat toen? Was dat Steve toen? Steve Salterio?
Ja, nee. Salterio was het. Want Hunton Tan was associate editor. Die heeft dat hele proces begeleid. Die heeft toen de paper geaccepteerd. En Salterio zei gewoon aan het eind, nou ja, maar dit moet anders. Ja, dat was een sneed totaal geen hout. Want ja, ik heb dat toen geweigerd. Daar waren mijn mede-auteurs niet blij mee. Maar ik zeg, nou, ik vertik het gewoon. Dus, ja, die man is onmogelijk. Hij heeft echt twee gezichten. Ik weet niet hoe jij hem kent. Maar...
Ja, ik ken op zich ken Steve wel redelijk ook goed. Kom op zich wel redelijk goed mee hem overeen. Maar het is niet de makkelijkste mens altijd. Nee.
Dus dat was een hele... Dus ik kan me er iets bij voorstellen dat op het eind toch nog wel weer wat gebeurt. Ja. Ik hoop het niet voor jou. Oké. Okay. Nou, ja, wel... Ik zal ook met Engels praten, lijkt me dat handig.
Yes, that's good.
let's start. Maybe I will do a short introduction on the title and then my first question is, who are you, Chris?
Okay, I'm Chris Hardies. I'm a professor of accounting and auditing at the University of Antwerp. And this paper is joint work together with Sanne Janssen, a former PhD student of mine at the University of Antwerp, Anvan Stralem from the University of Maastricht, and Carla Zems from University of Wisconsin.
Okay. What did you study in the paper?
Also, the topic of the paper is professional skepticism, and we study what the main drivers are of auditors taking skeptical actions during their engagements.
That is heel kort.
I'll try to keep my answers brief. If you want more explanation, you can ask, and I'll expand. Okay. Well, given that you only want a few minutes, I'll try to keep it as brief as I can.
Okay. Trouwens, even nog tussendoor. Dat schema is natuurlijk heel mooi om ook nog erbij te noemen. Hè. Die, wat is het bijlage? Figure 2 is dat. Die gaan we straks...
Ja.
Okay. Well, the third question. Why did you study this?
So I think the importance of professional skepticism as such doesn't really need to be motivated too hard. I think it's been a topic that regulators and practitioners have stressed as much, if not even more, than academics. So there has been a lot of attention to this topic, not just in the academic literature, but among practitioners and especially among standard setters and regulators as well. I think both standard setters and regulators have quite often pointed to a lack of professional skepticism on behalf of the auditors as a sort of root cause of all the deficiencies and things going wrong during audit engagement. So I think the importance of the topic is pretty indisputable. And then what we did in this paper is, rather than looking at one or two or just a few factors that may affect professional skepticism, we try to get an overall picture of what the most important determinants are. So rather than looking at one or two factors, we looked at a very large set of factors that may have an impact on professional skepticism and examined which of these are the most important ones. Mm-hmm.
And what is new? What is new with this study if you compare it to what we already know?
Yeah. So like I was just saying, I think the main novelty of this study is that we don't look at any single factor in isolation. Specifically, there's been a lot of research on professional skepticism, obviously, and most of the factors that we look at have been considered by previous research as well. Where we look at things like motivation, tone at the top, the professional orientation of the audit firm, auditor's personality, the importance of the client, and these sorts of things. So most of these have been considered by prior research, although not all of them. There's a couple of things that we look at that haven't being studied that extensively by prior research. For example, something like personality, but also something like accountability, which is something that we do know plays an important role in accounting settings, of course, haven't really been studied much in the context of professional skepticism. So we do look at a couple of factors that have not received much attention, but I think the main contribution, the main novelty of the current study is that we look at all of these factors all at once, rather than looking at just a few of them and potential interactions between one or two of them.
Okay. Well, what did you find, Chris?
Well, so our main findings are that the most important factors affecting skeptical actions, and then maybe... Maybe you can cut this in somewhere, but please. I guess I need to mention this as well. So one thing that's not exclusive to our study, but it's, I guess, important to mention is also that we focus on skeptical actions. So rather than skeptical judgments, we focus on the actions people actually took during their engagements. There have been a few other recent studies that have done the same thing, but actually most of the research on professional skepticism has focused on skeptical judgments rather than skeptical actions. And this is important because, of course, end of the day, skeptical actions are probably more important than the judgments people made. These judgments need to translate into actions, but we know from research that judgments don't necessarily always translate into actions. So the fact that we focus on these skeptical actions rather than judgments is definitely important and relatively novel as well.
Okay, well, what did you find?
I
guess we want to know the most important findings, I guess.
Yeah, so I think our findings, it's sort of a pattern of findings, I would say. So the pattern that we find in our data is that the three top factors that seem to have an impact on professional skepticism, skeptical actions, are feelings of accountability, how accountable towards different parties like the audit firm, financial statement users, oversight bodies, the auditors feel while working on their audit engagements. Their trait skepticism, so how inherently skeptical are people, so this is a part of their personality. And then thirdly, their intention to behave skeptical. And maybe this latter one I should explain a little bit briefly, because yeah, that may sound like really obvious. If you intend to do something, yeah, you're probably going to be more likely to do so. And that's indeed the case. I mean, a lot of research on how people behave shows that the primary determinant of us doing stuff is our intention indeed to do stuff. And that's not a one-on-one relationship. Sometimes we intend to do stuff, and I think we can all imagine situations where we intend to do something but don't. But the primary driver of what we do is intentions. And the subsequent question then is, of course, what has the strongest influence on these intentions? And in our setting, that turns out to be social norms. So the impressions that people have from the people working around them within their firms seem to be a very important aspect there as well. So in brief, accountability, trait skepticism, social norms. That are the three main drivers of trait skepticism, of skeptical actions, in according to our study.
Okay. And then mainly for practitioners, I guess, but probably also for regulators, what can they do with the findings? What can they learn from the findings? What are the takeaways in that sense, in a practical, more practical sense? I know you always find this a very difficult question.
Yeah, I should have prepared this question, I guess, because I knew you were going to ask this, of course. I think, let me put this in a broader picture, because I always feel that regulators and standard setters or practitioners or academics, for that matter, shouldn't really draw too much conclusions just based on one single study. Even if it's an impressive study, like I would say ours is, it's a pretty impressive study we did. But even then, I think it needs to be looked at in conjunction with other studies. But then I think
the sort of two takeaways, I guess, related to what our main findings are. I think the finding that trade skepticism is important is interesting, but it's something that's relatively hard to do much about as a regulator or as a firm, especially as a regulator. As a firm, you can maybe still do something with that. You can screen your employees, and maybe you don't want to keep those that are very low on trade skepticism. But the other two factors that we find to be important are things that, of course, firms and regulators can take into account. The fact that social norms are important and that accountability are important are things that firms can take into account. They can create, they can pay attention to their culture, make sure that people do feel accountable towards financial statement users, but also towards the audit firm, that the audit firm places sufficient emphasis on audit quality, and that there are accountability mechanisms and feelings of accountability among auditors. And this also aligns with what we know from other research, of course. There's a recent review published in Behavioral Research in Accounting on accountability research in accounting. Accountability is a major topic in our field, of course. So we know that this is an important thing, and I think that aligns with what we find. So sufficient attention to that seems important, and I guess something I didn't mention before, but that also turns to be not one of the top three, but seems to be a quite important factor determining skeptical actions, is the professional orientation of the firm, the extent to which practitioners feel that their firm is really focused on audit quality, not just on selling services, but really on the quality of their audit engagements. If auditors have that feeling, they feel more inclined to act skeptical on their engagements as well. So I guess all of this relates back to the culture that you have within the firm. And of course, that's something that audit firms can pay a lot of attention to. That's entirely within their hands. And similarly, from the regulator's point of view, I guess that stresses that they really should pay attention to the culture to the extent that they're not already doing that, of course. Because I do think there has been quite a lot of stress on culture in accounting firms over the past decade already. But I think that's an area our research sort of suggests that it's right for regulators to examine that and put emphasis on that as well.
Okay, top. Er schiet nog een vraag te binnen die we misschien nog kunnen toevoegen. Daar heb je natuurlijk niet over nagedacht van tevoren. Maar wat zou de beste manier, what would be the best way to study the paper for example, for practitioners? Do you have a strategy maybe?
Listen to this podcast.
Nee, als je iets zou moeten lezen.
Well, I would say read the abstract and then have a look at the different tables and figures. I think especially figure one gives a pretty good overview of sort of the overall framework of the paper. Then table one is interesting because it gives some. That should be table. Table two is sort of interesting because it gives a lot of detailed descriptions about what our participants look like and the extent to which certain characteristics vary within the sample. And then, of course, the most important table is probably table four. This may require some understanding of statistical modeling, but table four actually shows our results. So, if you just look at that table, you can infer for yourself which characteristics, which factors are the most important determinants of skeptical actions.
Okay. Thank you, Chris.
Is that good enough?
Ja, ik denk het wel, toch? Ja, goed. Moet even kijken. Het lijkt me wel handig om dat bij iedere paper eigenlijk te vragen. Het is wel eigenlijk ook iets waar onderzoekers vaak niet over nadenken, vermoed ik.
Nee, op zich, maar inderdaad, zo, ja, op zich het abstract tabellen dingen. Maar ik vind op zich dit wel eigenlijk een goed, ik zei het, halvelings om te lachen met een kwinkslag, maar ook wel halvelings gemeend. Ik denk dat dit soort dingen eigenlijk wel goed is. Ik denk, en ik heb daar toen dat de vraag van Jan kwam op een gegeven moment ook wel kort op gereageerd op e-mail. Ik denk dat het eigenlijk niet zinvol is om van practitioners te verwachten dat die de papers die wij publiceren lezen. Ja. Dat geeft ook al uit, tenzij dat dan review papers zijn. Maar als dat single papers zijn, ja, dan geeft dat ook vaak geen echt accuraat beeld van de totaliteit van wat we weten natuurlijk.
Ja, dus dat, ken je die Christian Pirik paper? Of Pirik was een van de auteurs in de UP in the Country Review.
Ja, net even met Bea ook. Ja, over de impact van accounting onderzoek.
Dat stemt niet echt vrolijk, moet ik zeggen.
Die stond nog op mijn lijstje om eens in detail te bekijken. Het verbaasde mij niet geweldig, want ja, we weten dat inderdaad vooral de impact van accounting op andere domeinen. Er zijn zo nog wel eens wat papers geweest. Je ziet inderdaad, wij citeren heel veel uit psychologie en economie, maar in omgekeerde richting gebeurt dat quasi niet. Op zich een. Maar langs de andere kant denk ik ook van ja, dat je natuurlijk dingen zoals alles wat met VAR gebeurt, pikt je waarschijnlijk natuurlijk helemaal nergens in op als je kijkt naar impact van accounting onderzoek. Want hoe meet je dat? Hoe meet je de VAR-conferentie? En dat heeft natuurlijk. Of zelfs gewoon, ik heb de voorbije maanden redelijk veel contact gehad met mensen uit de praktijk. Voor verschillende redenen. Ja, dat meet je op. Dat is op geen enkele manier, in geen enkele parameter zichtbaar. En je hebt misschien toch meer impact dan in sommige andere domeinen waar papers wel geciteerd worden, maar waar daar geen enkele klinische psychologie, waar misschien papers veel meer geciteerd worden, maar geen enkele clinical practitioner ooit van dichtbij of van ver een paper ziet of weet wat er zelfs maar in die paper staat of daar rekening mee houdt in de praktijk. Dus het is een gecompliceerd iets wel om vast te nemen.
Ja, ik vind wel. Ik geloof dat in de VS misschien een paar kantoren doen. Er zit nergens een fulltime academic op die kantoren. En in Nederland, dat kader ik hier regelmatig aan. En dan wordt gezegd, ja, maar we hebben wel hoogleraren uit de. Snap je? Maar dat zijn gewoon fulltime praktijklui bijna. Die academisch nou niet echt al te veel in de melk te brokkelen hebben.
Want jullie hebben ook een redelijke traditie eigenlijk van samenwerking met de praktijk. Eigenlijk. En ook wel wat mensen die in de praktijk werken en dan deeltijds nog een doctoraat maken en dergelijke. Dat is hier in België nog een stuk minder eigenlijk. Als ik zie de contacten tussen het academisch en de praktijk. Allee, zeker, ik heb nu wel wat contact gehad recent, ook redelijk veel. Maar de interesse vanuit het praktijkveld voor onderzoek is op zich wel een stuk beperkter dan in Nederland. Ja. Ook vanuit het instituut en de regelgever en zo, dat is historisch helemaal anders gegroeid dan in Nederland toch wel.
En nog even die theory of planned behavior, daar wilde ik ooit mee beginnen qua proefschrift. Dus ik heb toen, dit zal zich hebben afgespeeld eind jaren 90, denk ik. Ik heb toen een soort roadshow gedaan met 3 of 4 voorstellen. Want toen had ik mijn eerste proefschrift heb ik toen niet afgemaakt. Toen dacht ik, ik wil niet nog een keer in dezelfde valkuil lopen. Ik ga gewoon een goede Amerikaanse begeleider zoeken. Maar toen is mij dat overal afgeraden, die theory of planned behavior. Maar ik heb het toen wel redelijk verdiept. Ik was er toen ook zeer van gecharmeerd, moet ik zeggen.
Ja, ik moet zeggen, dat is eigenlijk een beetje grappig wel. Want op zich, toen we het voorstel hadden ingediend bij VAR, was dat ook op ons initieel voorstel een van de opmerkingen eigenlijk. Was een van de opmerkingen, had ook te maken met theory of planned behavior. In het reviewproces viel het wel mee, alhoewel dat we ook wel uiteindelijk ergens een voetnoot hebben toegevoegd om het beter raad te, om het nog wat te kaderen. Maar ik vind het opvallend. En als je ziet, denk je, Verreweg een van de best onderbouwde en ja, theorieën waar men het meest op steunt, overheen verschillende gedragswetenschappen heen. Maar ik denk ook, ja, en er zijn wel wat papers, maar eigenlijk relatief weinig in accounting die erop leunen. Maar ook in LA, ik moet zeggen dat bij ons ook, ja, ik had het misschien bij ons ook liever nog wat uitgediept. Soms nog wel de gemakkelijke commentaar, soms zo is, ja, maar er is toch veel meer. Maar op zich, als je ook kijkt, bij ons ook, als je kijkt de verreweg en ook als je andere modellen draait en zo, bij voorsprong, de impact van intentie op gedrag is gewoon super groot. Hè? Ja. Dus, en het is interessant om te proberen te achterhalen natuurlijk waarom dat soms niet, waarom dat vaak niet één op één is, waarom is intentie niet alles verklarend, waarom volgen we onze intenties niet op. Maar ik denk dat het wel een heel handig raamwerk is. En het is, en op zich vermelden dat, ik heb dat kort vermeld in de antwoorden, van wij vonden dat social norms heel belangrijk zijn. Dat vond ik op zich wel interessant, maar dat is zeker niet. Ik heb ander onderzoek gedaan in heel andere contexten waar we ook die TV-planbehever gebruiken, waar dat we vonden dat attitudes veel belangrijker waren. Dus dat is echt wel, vind ik. En dat is op zich wel interessant, want als je dan kijkt, recent werk van Christine Nolder en zo, dat heel sterk op attitudes gefocust is. Super interessant ook allemaal op zich trouwens en zo. Maar natuurlijk, ja, als dan, in elk geval in deze specifieke context, attitudes veel minder belangrijk blijken te zijn. Ja, in elk geval, als we dan geïnteresseerd zijn in scepticisme, misschien in andere contexten de attitudes wel belangrijk zijn, maar in een context van professional scepticisme blijkt attitude niet geweldig relevant te zijn. Nou, toch zeker niet in vergelijking met een hoop andere dingen eigenlijk. Ja.
All right. Ik ga wat van maken, Chris. Wat mij betreft gaat het volgende week on air of de week daarna. Ik hou je wel even op de hoogte. Wil jij het nog zien of geloof je het wel?
Je mag het altijd even doorsturen. Maar ik neem aan, ik heb geen rare dingen gezegd. Dus ik neem aan dat dat ook wel oké zal zijn. Je mag het altijd even door. Het zal toch maar kort zijn. Hè? Dus je mag het altijd wel even doorsturen naar voren.
Ik zal er geen artificial intelligence op loslaten. All right. Hey, hartelijk dank.
Goeiedag nog, Luc.
Ja, zelfde.